Goed, vandaag beginnen we aan een driedelige reis door het leven van Napoleon Bonaparte. Ik vind echt dat hij zoveel afleveringen verdient. Voor we beginnen wil ik met u even delen waarom ik Napoleon zo'n fascinerend figuur vind. En ik ben zeker niet alleen. Napoleon is de meest beschreven historische figuur. Ik geloof dat er elke week een nieuw boek over hem van de pers rolt en in de winkelschappen verschijnt. En zelf ben ik geïnteresseerd geraakt in het leven van Napoleon, helemaal niet op school of op de UNIF. Ik heb nooit zoveel les over hem gekregen, denk ik. Maar door het zien van de miniserie Napoleon. Een serie van intussen 15 jaar oud, denk ik. En ik denk dat ik die twee keer gezien heb. En dat is bij mij in mijn hoofd heel hard blijven plakken. Zo sterk zelfs dat in mijn hoofd de acteurs Christian Clavier, John Malkovich, Gérard Depardieu en Isabella Rossellini het gezicht zijn gaan worden van Bonaparte. In die volgorde Bonaparte, Talleyrand, zijn minister van Buitenlandse Zaken, Fouché, zijn hoofd van politie en Josephine, de liefde van zijn leven. En na die serie heb ik dan ook zeker twee keer de zeer onderhoudende Clara-podcast van Johan Opdebeek beluisterd. En dan ben ik zelf begonnen met enkele studies over hem te lezen, die ik later na de reeks met jullie zal delen. Nu, het interessante aan Napoleon is dat geschiedenis er eigenlijk niet uit is of hij nu een goede of een slechte man was. Persoonlijk denk ik ook helemaal niet dat dat de vraag hoeft te zijn. Sommigen zien in hem echt de baarlijke duivel. Als je Russische of Britse geschiedenis erop gaat nalezen, ga je dat tegenkomen. Ja, daartegenover staat dan weer het hele omgekeerde. Franse of francofiele literatuur plaatsen hem dan weer heel vaak op een voetstuk. Sommigen noemen hem een massamoordenaar pur sang en een dictator. Anderzijds moeten we ook wel zeggen dat er in onze winkels snoepjes verkocht worden, Napoleonbollen. En dat doe je niet met de doorsnee dictator. In België zouden ze iets als Hitlerfrisdrank of pakweg een Stalinreep nog niet aan de straatstenen verkocht krijgen. Het is ook heel moeilijk, denk ik, om het leven van Napoleon daarom te verfilmen. Er zijn geen echte films over Napoleon gemaakt, denk ik. Het was ook trouwens een nooit vervulde droom van Stanley Kubrick. Ik ben ooit eens naar een Stanley Kubrick tentoonstelling geweest en zijn weduwe had die tentoonstelling de visjebak van Stanley Kubrick uitgeleend, waarin hij dag na dag als een bezetene bijhield waar Napoleon op die dag van zijn leven aanwezig was. Die film is er nooit gekomen, terwijl het toegegeven toch enorm veel spektakel zou opgeleverd hebben. Maar toch, vrijwel elke vertolking van Napoleon, in documentaires dan bijvoorbeeld, ziet er toch wat potsierlijk uit, vind ik. Het blijft altijd een mollige kleine vent met een rare noot op. Ja, ik denk dat het onduidelijke van de vraag, was hij nu goed of slecht, het eigenlijk het interessante is aan Napoleon. Maar wat buiten kijf staat, is zijn belang voor het nageslacht. Hij heeft onze wereld heel tastbaar meegeschapen. Hij was een interessant figuur in een interessante periode en de historische Napoleon trachtte te doorgronden, dat is een echte tantaluskwelling. Telkens als je denkt er dichtbij te zijn, dan lees je weer een artikel of een boek dat je een ander beeld geeft. Bovendien kan er zoveel over hem verteld worden, van grande histoire tot de petite histoire, dat soms eerder tot de herinnering aan Napoleon behoort, eerder dan tot het echte verleden. En in dit verhaal van ons gesproken dagblad heb ik echt wel moeten kiezen. En kiezen is verliezen. Kill your darlings, of in dit geval tuez vos chéris, was nog nooit zo toepasselijk. Napoleon is ook een echt merk. Je weet al als kind hoe die figuur eruit ziet, je wordt ermee opgevoed. Er bestaan ook natuurlijk ook heel veel makkelijk te herkennen clichébeelden, die dan trouwens bij heel veel volwassenen zijn blijven leven. Bijvoorbeeld zijn grootte. Er wordt altijd over gezegd dat hij klein was, maar hij was niet klein. Dat is pure Britse antipropaganda. Die gebruikte trouwens ook een ander meetsysteem, wat voor verwarring had gezorgd. En de Britten die dachten dan dat Le Petit Corporal, de troetelnaam die zijn soldaten hem gaven, verwees naar zijn grootte. Maar eigenlijk was het een affectieve bijnaam, omdat ze hem zo graag zagen. Napoleons grootte was waarschijnlijk iets tegen 1,70 meter. Of het hele idee, dat andere clichébeeld dat hij altijd zijn hand in zijn vest stak. Dat is niet typisch Napoleon. Er is een aantal doeken waarop hij dat doet, maar eigenlijk was het een vrij typische leiderpose in de late 18e en de 19e eeuw. Of zijn steek, die speciale typerende hoed die hij als enige ter wereld dan dwars op het hoofd zou dragen. Ook dat is niet waar. Als je op Trafalgar Square staat in Londen en je kijkt naar admiraal Nelson op die zuil, dan zie je dat hij exact op dezelfde manier zijn steek droeg. Heel veel mensen denken trouwens daarom dat het Napoleon zou zijn, wat natuurlijk gezien de geschiedenis absurd zou zijn voor de Britten om hem op die zuil te zetten. Of daar is dan ook zijn grootheidswaanzin. Ook wel het Napoleon-complex dan genoemd, nog zo'n antiterm. En die zou dan de neiging zijn tot overcompensatie van die kleine gestalte. En in films, sketches, tekenfilms is het ook heel typisch om een krankzinnige op te voeren als iemand die denkt dat hij Napoleon is. Wij gaan proberen in ons gesproken dagblad een vollediger beeld op te hangen van Bonaparte. En daarna gaan we een evaluatie doen van hem en van de Franse Revolutie. Het was een lange reeks, maar het is belangrijk om terug te blikken op de vraag: zijn zij nu eigenlijk goed voor ons geweest of niet? Als jullie klaar zijn, kunnen we eraan beginnen. En dan reizen wij nu samen naar de 18e eeuw.
...15 augustus 1769. Het is bloedheet, maar een lichte bries door een openstaand raam van het onopvallende rijhuis in de Rue Saint-Charles in Ajaccio, Corsica, zorgt voor een minimale verkoeling aan het heftige zwetende hoofd van Maria Letizia Ramolino. Zij wordt door haar echtgenoot, advocaat Carlo Maria Buonaparte, bijgestaan terwijl ze na enkele uren bevallingspijnen het leven schenkt aan hun tweede kind. Een zoon die luistert naar de naam Napoleone di Buonaparte. Hoewel ze een adellijke achtergrond hebben, is de Genuees-Italiaanse familie niet rijk. De hele buurt luistert door dat openstaande raam mee naar de kreten van Maria Letizia in het kraambed. Ze heeft de krachtigste stem van het hele eiland, dat nog maar net een jaar geleden onderdeel van Frankrijk geworden was. Met die stem kan ze haar kinderen kordaat en gedisciplineerd opvoeden. Napoleone houdt van blauwe bessen, verse vis, duidelijke regels en soldaatjes spelen. Hij houdt ook van wiskunde, geschiedenis, César, Voltaire en Rousseau. Napoleone houdt niet van witloof, muntwater en ongehoorzame vriendjes. Hij houdt evenmin van talen leren, Latijn in het algemeen en het woord honkvast. Terwijl Napoleone 9 verjaardagskaarsjes uitblaast, praat vader Carlo met de gouverneur van Corsica. Carlo is advocaat en bijgevolg opportunist. Hij bewierookt zijn zoon zo hard dat Napoleone van de gouverneur een ticket heen naar Frankrijk krijgt. De jongen mag er met een beurs Frans gaan studeren bij de monniken van Autun. Enkele jaren later spreekt de Corsicaanse puber Frans, maar met een zwaar accent van het eiland. Zowel in de militaire school van Brienne-le-Château als in die van Parijs lachen soldaten met zijn tongval. Napoleone houdt niet van accent aigu, accent grave en zeker niet van het accent circonflex. Napoleone houdt wel van rangen, standen, titels en de onthoofding van Louis XVI. Napoleone, vanaf nu Napoleon en tweede luitenant in het voormalig koninklijk leger, sluit zich aan bij de revolutionairen van de Franse revolutie. Hij voert een groep strijders aan om de stad Toulon in te nemen. Het eerste succes als zelfstandig leider verwarmt zijn hart en wakkert zijn vuur voor de revolte aan. De regering vraagt Napoleon de royalistische opstand in Parijs te stoppen. Napoleon houdt van bevelen, overwinnen en kanonnen. Hij richt 40 schietuigen op de menigte burgers en bestrijdt hen met een regen van kartetsen. De nu tot brigadegeneraal gepromoveerde vechtersbaas krijgt steeds grotere opdrachten tot hij oog in oog komt te staan met iets wat hij niet had verwacht. ...23 juni 1763. In Les Trois Îlets, een gemeente van 1 vierkante kilometer op het eiland Martinique, houden Rose-Claire de Verge de Sanois en Joseph Gaspard Taché de la Pargerie hun eerste dochter in de armen. De ambtenaar van de burgerlijke stand noteert de naam Marie-Joseph Rose Taché de la Pargerie. Maar de verzorgster van het lieflijke kind noemt haar simpelweg Jeyette. Het meisje krijgt in deze adellijke kringen alles wat haar hart begeert. Jeyette houdt van blauwe bessen, verse vis en gele ronde zure snoepjes. Jeyette houdt niet van witloof, muntwater en haar bijnaam Jeyette. Ze laat zich liever aanspreken met haar geboortenaam, Marie-Rose. Marie-Rose houdt ook niet van de regen, wind en andere natuurkrachten. Terwijl Marie-Rose 3 verjaardagskaarsen uitblaast, blaast een krachtige orkaan de familieplantage de vernieling in en veroorzaakt zo een financiële ramp. Wanneer Marie-Rose 16 verjaardagskaarsen uitblaast, krijgt ze van haar tante een echtgenoot cadeau. De zoon van de gouverneur heet Alexandre de Beauharnais. Deze ambitieuze jonge man schuift een ring rond haar vinger en neemt Marie-Rose mee naar Parijs, waar hij politieke en militaire carrière gaat maken. Marie-Rose houdt van Voltaire, Rousseau en haar twee kinderen, Eugène en Hortense. Marie-Rose houdt niet van vage politiek en overspelige echtgenoten. Na de scheiding tussen Alexandre en Marie-Rose worden in het vuren van de Franse Revolutie ook het hoofd en de romp van Alexandre van elkaar gescheiden door een guillotine. De Creoolse schoonheid zet zich in het Parijse leven duidelijk in de kijker als knappe en zelfstandige vrouw. Maar grote sier maken, deelnemen aan politieke acties en twee kinderen onderhouden blijkt een dure evenwichtsoefening waarin ze niet erg sterk is. Om haar schulden te dekken onderhoudt zij een affaire met Paul Barat, een van de vijf directeurs van de Franse regering. Barat houdt niet van de koning, opstandige royalisten en monogamie. Barat houdt wel van Marie-Rose, nog ettelijke andere vrouwen en de strijdlust van zijn kersverse brigadegeneraal. Marie-Rose krijgt de kans om deze brigadegeneraal te ontmoeten en komt zo oog in oog te staan met iets wat zij niet had verwacht. Napoleon Bonaparte. De bloedhond uit Corsica smelt meteen voor de West-Indische femme fatale. Napoleon begint haar Josephine te noemen en ook Josephine gaat voor de bijl, figuurlijk. Er ontstaat een liefde, een verbond, dat de wereld kan veranderen. Culinaire feiten en smaken in dit segment zijn onderhevig aan historische interpretatie omwille van literair dramatische herbeleving.
De verliefde Napoleon en Josephine die besluiten om in het huwelijk te treden. Hun witte broodsweken waren hemels, zo lezen we in hun briefwisseling.
Ik ben vervuld van u. Uw beeld en de herinnering aan de verslavende heerlijkheden van gisteravond hebben mijn zinnen geen rust meer gegund.
Aldus een, ja, laten we het maar noemen, hormonaal geïnspireerde Napoleon na hun eerste vrijpartij. Hoe zou Josephine naar dit huwelijk hebben gekeken?
Gisteren huwde ik met Bonaparte, maar het was niet voor de kerk, imagine! Hij zegt dat het niet bon ton is om onder het oog van God te trouwen. Voor mij is het allemaal gelijk. Ik ben zo verliefd. Alles is parfait. Behalve ces putes van een schoonzusters. Die blijven me maar la vieille noemen. Oui, ik ben 6 jaar ouder dan mon Napoleon. Maar is leeftijdsverschil echt nog een probleem in deze tijd? En zijn chère maman zit te verkondigen dat ik het alleen maar doe omdat ik anders geen geld heb. Toen we in de echt werden verbonden, was hij zo hoffelijk 18 maanden bij zijn ouderdom te tellen. En heb ik er maar 1 jaar of 5 afgetrokken. Mijn geboorteakte uit Martinique vinden ze toch niet terug.
Bon, Napoleon heeft uiteraard nog steeds zijn militaire carrière. En hij krijgt een militair commando in Italië om troepen te leiden tegen de Oostenrijkers. Toch nog steeds de vijanden van de revolutie van het eerste kwartier. Het Franse leger van Italië echter was verwaarloosd. De soldaten waren slecht gevoed, ze hadden in maanden geen soldij ontvangen, maar Napoleon herstelde er de discipline, stak met hen de Alpen over, hakte de Oostenrijkers in de pan en op 14 mei deed hij zijn intrede in Milaan, in Lombardije. En hij schreef weer brieven naar zijn kersverse vrouw. Maar toen begon Josephine op een of andere manier hard to get te spelen. En in de briefwisseling zien we Napoleon dan ook als een jaloerse bok tegen haar tekeer gaan, omdat hij weet dat zijn post ontvangen werd, maar dat ze niets terugstuurde.
Je hebt me lief gehad in een opwelling. Je vindt het haast belachelijk nu. Ik vermoed dat je al weet door wie je me wil vervangen. Ik wens je geluk, voor zover ons standvastigheid dat kan bieden. Ik zeg niet eens, o sluwe, je hebt me nooit lief gehad.
En later nog?
Mijn ziel is gebroken. Ik voel me verlaten door alles wat me op deze aardbol echt interesseert. Misschien ben ik in mijn vorige brieven te hard van stapel gelopen. Als ze je gestoord hebben, dan zal ik het me de rest van mijn leven verwijten.
zo schreef hij, nadat hij weer eens een Oostenrijks leger in het zand had doen bijten. En zo ging hij door, dagenlang, om telkenmaal een bak zeil te halen. Ja, de twee WhatsApp-vinkjes bleven blauw als het ware. En ook toen was lezen maar niet antwoorden creepy. En dan uitte hij weer eens machteloze frustratie.
Ik hou niet meer van je, integendeel. Ik verafschuw je. Je bent gemeen en doortrapt. Je schrijft me gewoon nooit. Je houdt niet van je man. Je weet hoeveel vreugde je brieven hem schenken en toch kom je niet verder dan 6 lukrake zinnetjes. Wat verricht u de hele dag, madame? Wat is er zo belangrijk dat u geen tijd heeft om uw geliefde te schrijven? Welke affectie verstikt zijn tedere, constante liefde voor u? Wie mag dan wel die ongelooflijke minnaar zijn die al uw aandacht krijgt, die uw dagen in beslag neemt en u belet om met uw man bezig te zijn? Let goed op, Josephine. Op een of andere nacht zullen de deuren uit het slot vliegen. Et me voilà.
Een dreigement trouwens dat hij in hun huwelijksleven ettelijke keren uitgevoerd heeft. Napoleon voelde zich echt niet graag voor paal gezet. Die militaire campagne in Italië die verliep trouwens goed. Hij is er echt zijn sporen aan het verdienen. Er volgen nog 2 slagen en hij kon doordringen op 120 kilometer afstand van Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Na moeizame onderhandelingen werd dan een vredesverdrag ondertekend met Oostenrijk. Toch iets wat Napoleon op zijn hoed kon steken. Maar wat zijn jaloezie betreft, pas jaren later heeft Bonaparte ontdekt dat hij zich niks had ingebeeld met Josephine. Terwijl hij volop aan de verovering van Egypte bezig was, kwamen zijn vrienden hem schoorvoetend de feiten openbaren. Josephine bedroog hem en ze deed het al toen Napoleon in Milaan zat. Dus ik vermeldde net de Egyptische expeditie. Gaan we nu even naar kijken. Die zou hem enorme bekendheid geven in Frankrijk. Een echte BF van hem maken. Nu, die Egyptische expeditie die had eigenlijk weinig militair nut. Maar Egypte zelf was geopolitiek van belang voor de Britten. Want het was een toegangsweg richting Brits-India. Egypte was op dat ogenblik onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Het werd wel bestuurd door een volk, de Mamelukken, in Ottomaanse naam. Een volk dat bekend stond omwille van hun ruiterschap. En de Fransen die hebben er slag moeten leveren tegen die Mamelukken, tegen de Ottomanen en de Britten. Het is een uitdaging voor Napoleon en het begint eigenlijk al met een nederlaag. Eenmaal aangekomen in Egypte in de zomer van 1798, werd de Franse vloot al gauw door de Britse admiraal Horatio Nelson verslagen in de slag bij de Nijl. Nelson die gaan we nog eens tegenkomen later. Aan land boekten de Fransen echter wel succes. Daar versloegen ze de Mamelukken in de woestijn op 21 juli 1798. En het is toen, bij die woestijnslag, dat Napoleons capaciteiten als zijn eigen spindokter, zal ik het maar noemen, naar boven kwamen. Hij maakte volop van die veldslag gebruik om zijn legendarische status verder op te vijzelen. En er werd volop verslag van gedaan in de Franse kranten. Het Franse volk likkebaarden bij het aanhoren van Napoleons exploten die overal werden gepubliceerd en voorgelezen.
Ah, mon cher Bonaparte, hoe zou het hem passeren in l'Orient? Ik lees dat hij als een moderne Alexandre net op dappere manier de Mamelukken heeft verslagen, die met maar liefst 3 maal zoveel waren als de 20.000 Franse manschappen. Ik wou dat ik erbij stond, toen hij met de slag bij de piramide declameerde tegen zijn soldaten dat 40 eeuwen op u neerkeken. Ik kan niet wachten tot hij terug bij mij is. Ik ga voor mon petit Napoleon een echte thuis laten bouwen. Mijn oog is gevallen op een prachtig, redelijk oud huis in Malmaison, just buiten de stad. Bon, ja, het kost wel 300.000 francs, maar die kan ik vlotjes lenen, denk ik. Enfin, mon chéri zal met een gigantische buit terugkomen uit Egypte en dan kunnen we dat gebruiken voor de renovaties. Ik zie het al voor mij, in Piranesisch stijl, een inkom in de vorm van een legertent. Een militair slaapkamer waar een soldaatje kunnen spelen. Schilderijen in de salon over zijn heldendaden. En de tuin, oh, de tuin krijgt een openluchttheater, want mijn generaaltje houdt zo van toneel. En rozen à volonté, ik maak er een botanische jardin van. Wat zeg ik? Een botanisch park.
Ja, in de praktijk echter werd zijn leger, dat totaal geen ervaring had met deze klimaatomstandigheden, al gauw geteisterd door hitte, uitdroging en ziekte. En uiteindelijk stierven hierdoor meer soldaten dan op het slagveld. Nu, de slag bij de piramide klinkt natuurlijk episch, maar de piramide zelf waren hooguit ergens in de verte te zien. Op prenten van de slag zijn ze altijd dominant aanwezig. Het was een Franse nederlaag. En uiteindelijk zou Napoleon de expeditie in Egypte opgeven en terugkeren naar Frankrijk. De Egyptische expeditie was echter wel van grote betekenis voor de kennis over het oude Egypte, dat toen nog in obscure nevelen was gehuld. Men kende die geschiedenis niet. Die cultuur was ook letterlijk bedekt door zand van de vergetelheid. Dat was allemaal nog niet met, ja, ook voor een groot deel Europees geld opgegraven. Napoleon nam een aantal wetenschappers en kunstenaars mee die de piramides en andere overblijfselen van het oude Egypte in kaart brachten. En ook werd toen de steen van Rosetta ontdekt door de Fransen. Nu, voorwaar die steen van Rosetta, die kennen jullie misschien wel, die hebben jullie misschien al gezien, helemaal niet in Parijs, maar in Londen. En daar wil ik toch even bij blijven stilstaan. Als je niet beter weet, dan sta je daar in de British Museum en vraag je je af, wat staan al die mensen zich in vredesnaam te vergapen aan een steen? Met tekst, oké. Nee, maar het is een saaie tekst. Het is een of andere bedanking van priesters aan de farao uit 196 voor Christus. Wel, natuurlijk was die steen van belang, omdat het de sleutel was tot de dan nog onleesbare Egyptische hiërogliefen. En zodanig de sleutel tot de hele geschiedenis van het oude Egypte. De tekst was opgetekend in twee talen op de steen. Het Oud-Grieks, dat kende men wel, het werd aan de Sorbonne gedoseerd. Het Egyptisch in Demotisch schrift, ook een schrifttype dat men toen al kende, maar ook diezelfde Egyptische tekst in hiërogliefen. En dat was een schrift dat men niet kende. Die steen werd door de Fransen bij Rosetta gevonden. Vandaag heet dat El Rachid. En die steen die moest en zou zo vlug mogelijk naar Parijs gaan. Het prestige van de grondleggers te zijn van een nieuwe wetenschap, Egyptologie, in plaats van de Britten, dat was uiteraard koren op de molen van de Frans-Britse rivaliteit. Maar, zoals net gezegd, de Fransen zullen daar in Egypte verliezen en een paar jaar later, met de overgave van Alexandrië in 1801, werd de steen aan de Britten overhandigd. Heel vernederend natuurlijk voor de Fransen. En de Britten bezitten sindsdien die steen. Natuurlijk een fraaie PR-overwinning op Frankrijk. En vandaar ook denk ik dat het het pronkstuk is van de British Museum. Maar de Fransen hadden de steen overgekalkeerd. Ze hadden een afdruk ervan. En op dat moment begon er tussen de Sorbonne en Cambridge een race tegen de klok om de ontcijfering van dit mysterieuze schrifttype. Uiteindelijk zou dat Frankrijk worden die de eer zou opstrijken bij monden van Jean-François Champollion en niet de Britten met zijn tegenhanger in Cambridge, Thomas Young. Anderzijds was het wel die Thomas Young die de eerste ontcijferingen had gemaakt waarop Champollion zich had gebaseerd. Maar bon, laat de Britten die steen maar houden. Tot zover Napoleons voorgeschiedenis, vooral een militaire, voordat hij politicus werd. En dan gaan we even inzoomen op Frankrijk. Opnieuw, ik wil benadrukken, wij Belgen, een woord dat trouwens dan al in gebruik was, zijn op het ogenblik van de feiten 1799 al zo'n 5 jaar lang Frans. Nu, na 10 jaar revolutionair bewind verkeerde Frankrijk in chaos. De chique, rijke bourgeoisie had de macht opnieuw naar zich toegetrokken. De drie machten waren terug strikt gescheiden, dat wel. Een uitvoerende macht lag bij 5 directeurs. Dit regime heette het directoire, of het directoraat in het Nederlands. Maar inflatie, enorme staatsleningen, grote armoede, kortom een economie die in de lappenmand lag, een slecht functionerende ambtenarij en corruptie teisterden de republiek. De Russen, de Britten en de Oostenrijkers boekten daarbovenop militaire successen tegen de Fransen. Ja, het gevolg was sociale onrust, uiteraard. De regering werd uitgedaagd door enerzijds monarchisten die de Bourbons terug wilden, anderzijds radicale revolutionairen opnieuw. En het directoraat was een vrij zwak regime. Het kon de macht weliswaar behouden, maar dat was mits steun van het leger. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, een land waarbij het leger de politieke klasse in het zadel houdt, ja, wie is er dan het machtigst? De politici? Of de officieren? Ja, de officieren uiteraard. Hè. Het leger is onmisbaar. En de succesvolste veldheer van Frankrijk. En de Franse publiekslieveling op dat ogenblik was de jonge Corsicaanse generaal Napoleon Bonaparte. Op 18 Brumaire, de mistmaand van het jaar 8, voor ons is dat 9 november 1799, pleegde die een militaire staatsgreep, een coup d'état. Er vloeide geen bloed. Maar het was een staatsgreep manu militari, maar een staatsgreep die door de brede laag van de Franse bevolking werd gesteund. Op die dag arriveerde Napoleon met zijn manschappen op het kasteel van Saint-Cloud en daar nam hij het bestuur over van de zogenoemde Raad van 500 en hij ontbond het parlement. Het directoire was voorbij en toen begon het zogenoemde consulaat in de Franse geschiedenis. In de periode 1799-1804, zo'n 5 jaar dus, was Napoleon volgens die grondwet eerste consul van Frankrijk. Er waren er 3 en die andere 2 waren adviserende consuls. Maar ik kan u nu al zeggen, Bonaparte liet zich niet graag adviseren en in de daaropvolgende jaren schakelde hij al zijn tegenstanders stap voor stap uit en trok hij alle macht naar zich toe. Ook ontnam hij de gekozen assemblée, alle wetgevende macht. En de Senaat, die andere kamer, die behield wetgevende macht, maar de leden ervan waren persoonlijk door Napoleon benoemd. De facto regeerde Napoleon alleen en werd hij zelfs op een gegeven ogenblik consul voor het leven. Napoleon was op dat ogenblik gemakkelijk de machtigste Europeaan. En bij die macht kwam succes en populariteit. Josephine die was vanaf dan niet langer de onmisbare, vereerde godin van Bonaparte, maar eerder de ongeruste echtgenote die zich toch wel een beetje verlaagde tot achtervolgingen en bespiedingen. Nu was het haar beurt om jaloers te zijn en sinds haar overspel was Napoleons seksuele appetijt dan ook groter dan ooit. In versneld tempo begon hij er de ene na de andere minares op na te houden. Zij leed daaronder. Maar hij begreep dat weer niet. Minaressen kwamen en gingen en in zijn ogen was Josephine hors categorie. Onaantastbaar, onvervangbaar. Veel minder dan zijn minares nu was ze vooral Bonapartes beste vriendin geworden. Zijn vertrouwelingen, veel meer dan zijn godin van in het begin. En ondanks zijn gestoei in de marge beleefde het koppel toch gelukkige jaren. Na 15 jaar Franse revolutie, met verschillende regimewissels, chaos en terreur, verlangden vele Fransen stilletjes aan naar continuïteit. Ook waren er al enkele moordaanslagen geweest op Napoleons leven. En Napoleon wilde ook zijn regime legitimeren. Hij zag in dat een erfelijke dynastie dan toch het antwoord zou bieden. Nu, dat is gewaagd. Men had het koningschap afgeschaft. En na een loesje volksraadpleging kreeg hij toch daarin de overdonderende steun van het Franse volk. Maar liefst 99,93% van de geraadpleegden hadden voorgestemd. En dat is voor ons natuurlijk een score naar Noord-Koreaans model. En in 1804 kroonde hij zichzelf niet tot koning, maar tot keizer. Vanaf dan was het consulaat voorbij en kon het empire beginnen. Dit is een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Europa. En het is ook heel normaal dat u nu even in de war bent. Want hoewel Napoleon de verlichte ideeën van de Franse Revolutie uitdroeg en ook via oorlog oplegde aan het buitenland, ontpopte hij zich meer en meer tot een alleenheerser van het type waartegen de revolutie zich juist had verzet. En dat is het ambivalente aan Napoleon. Ja, ik zeg altijd, het is paradoxaal natuurlijk, dat hij een verlichte dictator was. Toen hij de macht greep in 1799, zegde hij nog «Je suis la révolution». En hij zal dat blijven zeggen. En tijdens zijn kroning zou hij tegen de paus hebben gezegd «Je n'ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne». Ik ben niet Lodewijk de XVI opgevolgd, maar Karel de Grote. Nu, volgens sommige historici eindigt de Franse Revolutie dan ook in 1804 zijn keizerskroning. Maar anderen laten ze eigenlijk al bij Napoleons staatsgreep in 1799 eindigen. En nog anderen zouden de Franse Revolutie pas laten eindigen bij zijn ondergang in 1815 op het slagveld van Waterloo. Bij die kroningsplechtigheid moeten we toch ook even stilstaan. Het vond plaats in de Notre-Dame en het was een enorm spektakel. En ik noem het eigenlijk pure kitsch, want het was een mengelmoes van middeleeuwse, antieke, Frankische, moderne elementen, allemaal samengebonden in een 300 pagina's tellend draaiboek, dat volgens nuchtere tijdgenoten 6 keer zoveel had gekost als de kroning van Lodewijk de XVI. Hij zag zichzelf als de nieuwe keizer in het Westen, de erfgenaam van Karel de Grote. Hij had het eeuwenoude Heilig Roomse Rijk inmiddels ontbonden en de keizerskroon die daarbij hoorde, die beschouwde hij als verhuisd naar het West-Frankische Frankrijk. Enkele voorbeelden van die mikmak aan divers erfgoed dat hij verwerkte in zijn eigen kroning. Zo zou zijn mantel zijn bestikt met duizenden gouden bijen. Die zouden zijn gevonden, zogezegd, in het graf van de Frankische koning Gilderik. En dat was de laatste Merovingische vorst, voordat de Karolingers, koningen der Franken, zouden leveren. De bij zou dan ook een van de symbolen van Bonaparte worden. Daarnaast moest en zou Napoleon de scepter van Karel de Grote moeten zwaaien. En die bevond zich zogezegd in het Louvre. Dat bleek compleet niet het geval, maar de conservator van het Louvre moest deze scepter toch leveren. Dan hebben ze maar nauw een dirigeerstok als zodanig dienst laten doen. Het keizerrijk zelf had ook zijn eigen symbolen. De adelaar, die verwees naar de Romeinse legioenen, maar ook wordt dat toegedicht aan het wapenschild van Karel de Grote. Hoewel Karel de Grote nooit een wapenschild had gevoerd. Wapenschilden waren toen nog niet in gebruik. De mantel was soms purper van het Romeinse imperium. De keizers droegen dat ook. Napoleon presenteerde zichzelf dus als de erfgenaam van die Romeinse keizers en van Karel de Grote. Net als het Romeinse Rijk trouwens, voor de goede waarnemer, was Frankrijk geëvolueerd van een koninkrijk naar een republiek, naar een keizerrijk. Napoleon die kroonde zichzelf. Dat was een nogal ongeziene mouvement. En hij kroonde ook Joséphine. De Corsicaan, die het tot Frans staatshoofd had geschopt, die haalde alles uit de kast om op een pompeuze manier de rest van monarchaal Europa naar de kroon te steken. En van deze kroning is ook een fenomenaal schilderij gemaakt door Jacques-Louis David. En die kennen we nog als Jacobijn die de dood van Jean-Paul Marat had vereeuwigd. Vandaag is dit schilderij te bezichtigen in het Louvre. En het meet niet kleiner dan 10 bij 6 meter. Tot 1837 stond het ergens opgeborgen, waarna het in het Koninklijk Paleis van Versailles is opgehangen. In 1889 is het origineel dan verplaatst naar het Louvre en kwam er een kopie, ook van de hand trouwens van David, te hangen op de plaats van het originele werk. Napoleon heeft dit schilderij gezien en was er zeer trots op. Het zette hem als de heerser van Europa in de verf. En ook Joséphine moet het hebben gezien. Laten we even samen fantaseren over wat zij moet hebben gedacht bij het aanschouwen van het doek.
Alors, dit schilderij, de schoonste dag de ma vie. Chance dat ik de avond ervoor aan paus Pius heb opgebiecht, dat wij niet voor de kerk zijn getrouwd. Oh la la, Pius was niet echt vraiment amusé, zoals we zeggen. Hij heeft ons daar en dan een verbintenis van God aangesmeerd. Dat is waarschijnlijk het beste, want zo zou mon cher Bonaparte me nooit scheiden, omdat ik hem geen kinderen meer kan schenken. Sindsdien is mijn teerbeminde keizer toch maar wat kort van stof, je pense. Het afschuwelijkste aan die doek vind ik dat hij zijn moeder zo prominent in het midden op het balkon heeft laten opschilderen, terwijl ze niet eens present was. Tja, er was wat ambras binnen de familie, dus heeft Napoleon ze voor de zekerheid maar niet uitgenodigd. Hij had nogthans graag zijn mama erbij gehad, dus heeft hij haar er maar op laten kliederen. Maar zijn domme zussen heeft hij dan wel uitgenodigd. Elisa, Pauline en Caroline. Espèce de canaille! Ze weigerde de loodzware sleep van mijn mantel te dragen tijdens mijn kroning. Na veel cinq-sessies heeft Napoleon ze dan toch overtuigd. Maar ik zeg u, heel de processie lang voelde ik ze eraan trekken. Nu ik eraan denk, de rest van de ceremonie was ook niet echt interessant. Een hoop ongemeende religieuze handelingen en een berg saaie grondwettelijke bla bla bla. Het bleef maar duren. Zelfs de paus zat er verveeld bij en Bonaparte kon niet stoppen met geeuwen. Het publiek kon niks zien en was alleen maar bezig met broodjes te fritten die ze gekocht hadden van binnengeglipte verkopers.
Ja, als je naar het schilderij kijkt, dan zie je inderdaad dat Napoleon de paus de rug toekeert. Toch moest de paus, die speciaal in een karos uit Rome was overgekomen, erbij. Om het hele gedoe toch maar een zweem van heiligheid te geven. Het vindt ook plaats in de Notre Dame, de grootste kathedraal van de hoofdstad, en niet in de kathedraal van Reims, waar de oude Franse koningen altijd werden gezalfd. Napoleon weigerde echter om zichzelf ondergeschikt te maken aan de paus. De relatie met de paus was daags ervoor ook al onder een anticlericaal gesternte begonnen. Pius VII was ontvangen in Fontainebleau en dat was het jachtkasteel van Napoleon. Hij moest uitstappen en hij stapte in een modderplas en hij werd vervolgens besprongen door de jachthonden van Napoleons adjudant. En nu wordt het helemaal vernederend. De koets werd omgeven door mamelukken met kaftans en kromsabels, zodat het leek alsof de sultan van het Ottomaanse Rijk op staatsbezoek was. De vertrekken van de paus op Fontainebleau die waren bovendien versierd met de schilderijen die in 1797 uit het Vaticaan ontvreemd waren. En als aanspreekpunt kreeg de paus niet Napoleon, maar Talleyrand. Napoleons minister van Buitenlandse Zaken, in feite de nummer 2 van zijn regime. Maar als klap op de vuurpijl was dat ook een uitgetreden en getrouwde bisschop van niet bepaald onbesproken gedrag. Het mogen duidelijk zijn, uiteindelijk niet Napoleon de paus opdraven als een soort van opperaalmoezenier of zo. En uiteindelijk zette hij zelf de keizerskroon op het hoofd. En hij voorkwam op die manier dat de paus kon bewijzen dat de waardigheid van een keizer enkel maar kon bestaan omdat de paus hem had gekroond. Wie is er dan eigenlijk het machtigst? Dat was altijd de inzet geweest in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd van een strijd tussen paus en keizer. Wie is er het machtigst? Die keizer of degene die de keizer maakt? De paus dus. De paus mocht Napoleon wel zalven. Het volk van Parijs vierde na de kroning geen feest. De straten bleven stil. Zelfs het staatsblad maakte geen melding van deze belangrijkste gebeurtenis in het keizerrijk, zoals Napoleon die zelf later noemde in zijn memoires. Het schilderij van Jacques-Louis David is wereldberoemd, maar is ook weer uiteraard een product van Napoleons public relations machine. Voilà, dat brengt ons aan het einde van onze eerste aflevering, waarin we zagen hoe Napoleon de sporten van de machtsladder in Frankrijk beklom. In de volgende aflevering gaan we kijken naar het binnenlands en buitenlands beleid van Napoleon. Voile sur les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandra.
Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse.